Tenzij er nog mededelingen vanuit commissieleden zijn natuurlijk. Nee? Dan kunnen we doorgaan naar agenda punt 5. De nadere uitleg over de toezichthoudende rol van de provincie met betrekking tot de gemeentefinanciën. Daarvoor is vanuit de provincie de heer Rashid Karamat Ali aanwezig. Die zal een inleiding aan u geven over dit onderwerp. Met hem hebben we afgesproken en ik hoop dat u daarmee akkoord gaat, dat we tijdens de presentatie alleen eventuele verduidelijkende vragen stellen, dus als iets onduidelijk is, en dat we de eventuele discussie over zaken, dat we die achteraan de inleiding zullen gaan doen, om in ieder geval ook een beetje de vaart erin te kunnen houden. Iedereen wat dat betreft akkoord met deze werkwijze? Prima. Dan kijk ik even naar rechterzijde. Meneer Karamat Ali, aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dan ga ik even bij je staan. Maar het, ik loop, wat lopend is het soms iets makkelijker. Dan kan ik hier de sheets. Ja, nou, dan gaan we meteen naar de eerste sheet. Dus Rashid Karamat Ali en ik, beleidsmedewerker bij het financieel toezicht. Ik zeg er nadrukkelijk bij financieel toezicht, want dat is de enige vorm van toezicht die ik dus uitoefen. Hè. Gaat het over de begroting met name en financiële stukken. En ik ben sinds dit jaar toezichthouder van de gemeente Laarbeek. En ik werk al heel lang bij het financieel toezicht, maar wij roleren om de paar jaar zo van gemeente. Dus dat is de reden dat ik dus nu begroting 2020 ga doen. Wat wil ik met u bespreken? Even heel snel de rol van de provincie als financieel toezichthouder. Ik zal ik proberen om wat uit te leggen van ja, hoe wij werken. Ik veronderstel als bekend dat wij op grond van de gemeentewet toezicht uitoefenen. Maar ik wil wat meer over de praktijk zeggen. In vogelvlucht wil ik ook even iets over het gemeenschappelijk financieel toezichtkader, afgekort GTK, zeggen. Dat heeft u dit jaar ontvangen. We hebben dat toegestuurd met een begeleidende brief. Dus misschien komen daar nog straks vragen over, maar ik heb in elk geval, ga ik een paar dingen even aanstippen. Ik ga even in op de begrippen structureel en reëel begrotingsevenwicht. Heel belangrijke begrippen voor de toezichthouder. En altijd, het leidt wel eens tot misverstanden, dus ik wil het toch even uitleggen. En dan ga ik aan het eind ook nog in op onderwerpen die in uw brief bij de begroting 2019 zijn genoemd. Bij de begroting van de gemeente Laarbeek. Goed. De rol van de toezichthouder. Het laatste streepje, onderste streepje, is eigenlijk de belangrijkste. Daarvoor zijn we er. We zijn er om te voorkomen dat de gemeente niet meer in staat is om zijn financiële problemen zelf op te lossen. En als er geen toezichthouder was, dan zou je als gemeente misschien op een gegeven moment de financiële problemen komen. En dan zou je op een gegeven moment zou je maatregelen moeten nemen. Maar dan zou je een beroep moeten doen op het solidariteitsprincipe van artikel 12 van de financiële verhoudingswet. Dat wil zeggen dat je dus uit de algemene pot middelen krijgt. Nou, als alle gemeenten dat zouden doen, is er niet genoeg geld. Dus wij zijn er om, als het ware, aan de poort te staan van, om dat te voorkomen. En daarvoor hebben wij instrumenten en daar zal ik het straks ook over hebben. En in de praktijk zijn we er ook om gemeenten te helpen bij het bevorderen van gezonde financiële huishouding. We bieden op die manier wat meerwaarde aan de kwaliteit van openbaar bestuur. Dat is onze bedoeling. En we geven adviezen, maar uitsluitend vanuit onze rol als toezichthouder. Dus wij geven die adviezen bijvoorbeeld in de brief. Ieder jaar krijgt u een brief van ons, aan aanleiding van de begroting. Daar staan soms opmerkingen en adviezen in. En wij bespreken elk jaar in ambtelijke gesprekken met onze contactpersonen bij de gemeente zaken die ons zijn opgevallen. En daarin komen ook dit soort zaken aan de orde. Onze manier van communiceren, formeel. Communiceren wij met u als raad. Dus niet met het college, maar met de raad. En de reden is dat de raad de begroting vaststelt. Dus wij sturen onze brief ook aan de raad. Met de afschrift aan het college. Wij hebben ook natuurlijk in de praktijk veel communicatie op ambtelijk niveau. Met onze ambtelijke contactpersonen van de gemeente. En daar worden allerlei praktische dingen besproken. En met het college wordt eigenlijk alleen een apart overleg gehouden als er echt ja, grote problemen zijn. Dan wordt het overleg opgeschaald van ambtelijk naar college en soms naar de raad. Het is niet nodig geweest bij Laarbeek bij de afgelopen jaren. Dat is even alleen maar ter kennisname. En dan wat interessant is. En u bent daar eigenlijk een, ja, een voorbeeld in, omdat u nu dit overleg heeft aangekaart. Hè, van, nou, toezichthouder, kom ons wat vertellen. Dat is ook iets wat helemaal past in onze ja, nieuwe manier van werken, die ook in het gemeenschappelijk toezichtkader nog wordt opgepakt. Wij willen eigenlijk meer doen aan het versterken van de dialoog. Dus beter voeren dialoog met de gemeente. Gemeente en toezichthouder met elkaar een overleg. We willen van elkaar leren. We willen elkaar versterken. En u ziet daar staan horizontale controle en verticaal toezicht. Nou, wij zijn het verticaal toezicht. We zijn als provinciale laag. Maar het primaire toezicht ligt eigenlijk bij de raad. Dat is de horizontale controle die op het college wordt uitgeoefend. En wij zijn in de tweede lijn, dus weer degene die als de begroting is vastgesteld, daar nog een oordeel over geven. Heel belangrijke actielijn voor ons is ook het uniformeren van de uitvoering van het toezicht. Want u snapt, als er 12 provincies zijn die allemaal toezicht uitoefenen, dan ja, zijn er nog wel wat accentverschillen. Daarom hebben we dat gemeenschappelijk financieel toezichtkader, waar eigenlijk alle provincies zich aan houden. En dan is er het toezicht richt zich op gedeelde risico's. Wat bedoel ik daarmee? U als gemeente onderscheidt eigen risico's. Dat ziet u bijvoorbeeld in de paragraaf weerstandsvermogen. Wij onderscheiden risico's en we proberen zover mogelijk dat die gezamenlijke constateringen, om daarop te focussen. En dat op die manier elkaar te versterken. Wat krijgen we nu? Ja. Belangrijkste verschillen met het oude GTK. Ja, ik drukte even aan de verkeerde. Ja. Waarom eigenlijk een nieuw toezichtkader? Nou, er is een agenda toekomst van het interbestuurlijk toezicht. Dat is, is eigenlijk vastgesteld door het VNG, het ministerie van BZK en het IPO. Gezamenlijk van oppakken van de agenda om het toezicht nog verder te verbeteren en om de dialoog te verbeteren. Dat is dus, dat krijgt handen en voeten in het gemeenschappelijk toezichtkader. Maar het is ook uitgebreider en het is vollediger. Het is dus niet dat het beleid veranderd is, maar het is meer dat we hebben geprobeerd om in dit toezichtkader alles zoveel mogelijk vast te leggen. Terwijl in het verleden ook allerlei andere losse notities van de commissie BBV en zo, ja, wat minder waren geland in het toezichtkader. En daar hebben we nu geprobeerd wat meer erin op te nemen. Nou, en voor de rest verwijs ik naar de begeleidende brief die wij toen hebben gestuurd, toen wij het toezichtkader hebben opgestuurd dit jaar. Algemene uitgangspunt blijft, zoals altijd, u als gemeente, u bent financieel verantwoordelijk voor het financieel beleid. Hè? U bent degene die het beleid maakt en de beleidslijnen, dat is de gemeente ook helemaal autonoom in. Het gaat er meer om van hoe wordt het allemaal betaald. En de toezichthouder vormt zich een oordeel over de begroting en dan met name over een aspect, een heel belangrijk aspect, van structureel en reëel evenwicht. Daar ga ik straks nog even dieper op in. Dan wil ik verder aangeven dat wij in ons toezicht altijd uniform proberen te zijn. Dus zeg maar, wij hebben 62 gemeenten in Brabant. Nou, die moeten allemaal in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Je kunt je voorstellen dat dat best lastig is, want gemeenten zijn verschillend. Dus je hebt ook maatwerk. Er zijn bepaalde situaties in verschillende gemeenten die je mee moet wegen. Dus binnen de uniformering is er toch ruimte voor maatwerk. Risicogericht toezicht en proportioneel toezicht. Dat wil zeggen dat we het toezicht precies zo efficiënt willen maken dat het wordt ingezet daar waar het nodig is. Dus in geval niet in gevallen waar het niet hoeft. Hè, dan moet het toezicht zo dun mogelijk, zodat er zo min mogelijk belasting is, ambtelijke belasting, bestuurlijke belasting ook voor de gemeente. Maar als het nodig is, dan vragen we aanvullende informatie op. En dan is er wat meer, kost er wat meer tijd. En dat wordt per geval beoordeeld aan de hand van de begroting en alle ontwikkelingen die wij bij de gemeente constateren. En wat wij ook heel belangrijk vinden is dat we transparant zijn in de oordeelsvorming en de communicatie. Dus dat u als gemeente ook een beeld krijgt, en daarvoor is dat toezichtkader dus ook bedoeld, dat u een beeld krijgt van hoe wij beoordelen of een gemeente financieel gezond is. En dat u ook op die manier duidelijk van ons dat gecommuniceerd krijgt. En dit soort bijeenkomsten zijn ook handig om dat soort zaken nog verder onder de aandacht te brengen.
Mag ik daar even een vraagje bij stellen?
Ja.
Eigenlijk twee vraagjes. U had het daar over een reëel evenwicht. Bedoelt u daarmee een werkelijk of ook een realistisch evenwicht? Of misschien wel een mengvorm van beide?
Oké, dat komt op de volgende sheet aan de orde, maar ik zal dat meteen beantwoorden als u dat... we hadden dat afgesproken, hebben we duidelijk de vragen meteen aan te pakken. Met reëel realistische ramen bedoelen we dat de uitgangspunten van de begroting reëel zijn. Dus dat het bijvoorbeeld haalbare taakstellingen in zitten, dat er geen zaken geraamd worden die niet reëel zijn. Bijvoorbeeld de algemene uitkering moet gebaseerd zijn op de circulaire die u hanteert. Als u bijvoorbeeld bijdragen van gemeenschappelijke regelingen raamt, aan gemeenschappelijke regelingen, dan moeten die wel overeenkomen met wat wat de gemeenschappelijke regeling vastlegt. Belastingen moeten natuurlijk conform het vastgestelde beleid van de gemeente zijn. Hè. Alle zaken die vastgelegd zijn, moeten reëel terug te vinden zijn. Dus niet dat wij posten zien waarvan we zeggen, dat is eigenlijk wishful thinking. Daar is nergens op gebaseerd. Dat is gewoon bijvoorbeeld een ombuiging, waarvan wordt gezegd van, we gaan 5 ton ombuigen op personeel. Zonder dat daar verder iets bij wordt aangegeven, is dat voor ons niet reëel. Een voorbeeld te geven. Of als de algemene uitkering 1 miljoen hoger wordt ingeschat dan BZK heeft aangegeven, of het ministerie heeft aangegeven, dan zeggen we, waar baseert u dat op? Dat wordt met reëel evenwicht bedoeld. En dat geldt dus voor de begroting en de meerjaarramingen. Dus dat zeg ik er ook even bij, want dat zal ik straks nog even uitleggen. De meerjaarraming komt vaak ook aan bod bij onze toets. Eerst het begrip structureel begrotingsevenwicht. Ook een bron van verwarring. Wanneer is iets nou structureel in evenwicht? Wij beoordelen de begroting in structurele en incidentele factoren. Structureel is bijvoorbeeld al normale personeelslasten, dat er in de begroting zit, kosten voor onderhoud die erin zitten. En aan de batenkant moet je denken aan de algemene uitkering uit het gemeentefonds. En belastinginkomsten. Dat zijn structurele zaken. En dan heb je ook incidentele zaken, bijvoorbeeld de grondexploitatie. Je kunt in 1 jaar bijvoorbeeld hele forse winsten uit de grondexploitatie halen. Dat is mooi. Maar het jaar daarop is dat niet per se hetzelfde. Het kan zelfs het jaar daarop een groot verlies zijn. Dus het is heel belangrijk dat je als gemeente een onderscheid maakt tussen structurele en incidentele zaken. En wij toetsen de structurele zaken. In eerste instantie. Want dat is waar je een gemeente in eerste instantie op moet beoordelen. Kan men zijn structurele lasten allemaal dekken met de structurele baten? En is het, stel je voor dat je bijvoorbeeld reserves gaat inzetten, de algemene reserve, om een tekort op te vangen. Zeggen wij, dat is... Ja, dat is nog beter. Ik zei al, het is wel niet van goud, maar het is zwart, is ook mooi. Oké. De raad heeft dus de wettelijke verplichting om een structureel sluitende begroting vast te stellen. Dat is ook heel belangrijk om te weten. Hè? Dus het is echt uw taak ook als raad om op die manier vast te stellen. Dus stel je voor dat je eigenlijk een begroting indient en waar je zegt van, we maken hem met wat incidentele middelen sluitend. Je feit is niet voldaan aan uw taak. En wij zijn er om u daarop te wijzen. En daar moeten we ons eerst dus een oordeel over vormen. En dan moeten we u daarover informeren. Voor de presentatie van het structureel begrotingssaldo hebben wij een handreiking gemaakt. Die is aan alle gemeenten verstrekt. En ik denk dat het ook aan alle gemeenten wel besproken is. Of in ieder geval ter kennisname van de raad is gebracht. Mocht dat niet zo zijn, dan ja... Dan is dat in elk geval, bij Laarbeek is dat wel gebeurd. Dus ik zou zeggen, mochten er nog mensen zijn die daar nog geen kennis van hebben genomen, dan is het altijd goed om daar eens naar te kijken. Reëel begrotingsevenwicht ga ik nog even verder, dieper op in. De ramingen moeten dus volledig en realistisch zijn. Heel belangrijk, volledig. Dat maakt daar ook onderdeel van uit. Dus niet dat je bepaalde uitgaven... verplichte uitgaven vergeet op te nemen. Dat is ook iets waar we op letten. En je moet het onderbouwen. Want het bouwen is heel belangrijk. En reële uitgangspunten voor de algemene uitkering, nou ja, dat is in principe eigenlijk, zou je zeggen, het makkelijkst, want er is een circulaire. Er zijn twee circulaires, ja, waar je voor kunt kiezen. Je hebt de mei-circulaire en de september-circulaire. U kiest voor de september-circulaire. Nou, dat is prima. Dan heb je ook een meer actueel beeld. Betekent wel dat als de september-circulaire een keer nadelig uitpakt, dat je ook de dekkingsmaatregelen moet nemen die erbij horen. Dat is dan weer de keerzijde van de medaille. Want ja, dan kun je daar niet zeggen van, nou, we hebben de september-circulaire deze keer geraamd en hij valt ongelukkig uit. Dan gaan we even terug naar de mei-circulaire. Dat is niet handig. Dan ben je wel consistent als je de voordelen neemt, ook de nadelen. Dat is belangrijk om te weten. Over die algemene uitkering kan ik nog verder iets zeggen. Wat daar belangrijk is, behalve die dus juiste circulaire, is dat er met de lonen en de prijzen gerekend wordt, die ook in de circulaire genoemd worden. En dan bedoel ik niet alleen dus in de algemene uitkering, maar dus ook aan de uitgavenkant. Dus dat je eigenlijk dus daar dezelfde uitgangspunten hanteert, anders kun je jezelf rijk rekenen door verschillende uitgangspunten te gebruiken. En een onderwerp wat misschien ook wel speelt, ik weet wel zeker dat speelt, dat is de discussie over de extra middelen van de jeugdzorg. Dat is een heel bijzonder geval. Voor 2019, 2020 en 2021 heeft het Rijk in zijn wijsheid besloten dat er wat middelen, structurele middelen, worden aangewezen. Je mag ze dus als structureel ramen voor die 3 jaren, omdat ze bij de algemene uitkering horen. En ik zei het al, de algemene uitkering is per definitie structureel. Nou, voor uw gemeente is dat dus ook het geval. Maar wat was nou het probleem? 2022 en 2023, nou ja, dan heb je dan vervolgens geen middelen. Nou, daar hebben de toezichthouders zich over gebogen in overleg met elkaar, met de gemeente, met het ministerie. En uiteindelijk is dus de lijn die hiervoor gekozen is dat de gemeente voor die 2 jaren hetzelfde bedrag, maximaal hetzelfde bedrag of minder, mag ramen dat je ook in 2021 hebt. Dus het reële bedrag van 2021 mag je als stelpost opnemen voor 2022 en 2023. Terwijl het eigenlijk dus nog niet echt structureel is, want het is geen onderdeel van de algemene uitkering. Maar wij accepteren dat dus, omdat we meedenken, dat is weer die rol van ons als toezichthouder, meedenken met de gemeente van ja, je staat wel voor een probleem. Hè? Het is in uw geval 315.000, 315.000, hè? Precies. En dat bedrag, ja, dat vang je natuurlijk niet zo even 1, 2, 3 op. Dus we hebben eigenlijk aangegeven, dat kan je ramen, maar daar zit wel een verplichting aan vast, dat je als gemeente in de eerste plaats natuurlijk bezig bent met je transformatie, dat je probeert om je kosten te beheersen, maatregelen neemt om het allemaal in elk geval te beheersen. En als er straks in 2020 een evaluatie is geweest van deze uitgaven, dan zou het misschien kunnen zijn dat er op een gegeven moment de algemene uitkering op dit punt ook echt structureel wordt verhoogd. Dat weten we niet. Maar ja, dat zal dan moeten blijken in hoeverre dit een structureel element zal zijn. Voorlopig is er in elk geval geen probleem als u dat raamt. En als u het niet raamt, is het ook prima. Dat is echt een keuze. Alleen, dan heb je dus misschien wel meer moeite om de begroting sluitend te krijgen. Een jarenbegroting sluitend te krijgen. Taakstellingen en ombuigingen mogen in een begroting worden opgenomen, maar moeten reëel onderbouwd zijn. Onderhoudslasten kapitaalgoederen, actuele beheerplannen, heel belangrijk onderdeel. Als u bijvoorbeeld geen actuele beheerplannen heeft, stel je voor dat een beheerplan wegen 7 jaar geleden voor het laatst is geactualiseerd en de ramingen zijn daar nog steeds op zo'n oud plan gebaseerd, dan zeggen wij, ja, dat is niet reëel. Dus je moet dan wel een actueel plan hebben en waarop grond daarvan je dus kunt aangeven dat de onderhoudskosten er goed in zitten. En daar zijn allerlei criteria voor. En dat vindt u ook terug in het toezichtkader. En dan de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling. Ja, het lijkt vanzelfsprekend, maar het is niet altijd vanzelfsprekend. Soms heeft een gemeente een bezwaar tegen de manier waarop iets tot stand is gekomen in de gemeenschappelijke regeling. En denken ze, nou, we gaan een lager bedrag ramen. Dat kan dus niet. Want je moet je conformeren aan wat er besloten is in de gemeenschappelijke regeling. Toezichthouder die vormt zich dus een oordeel bij elke gemeente over dit soort punten. En dit is nog maar een fractie natuurlijk van waar je op let. We hebben als financieel toezicht hebben we eigenlijk een heel Ja, simpel instrumentarium. We hebben twee vormen van toezicht. Repressief of preventief. Nou, repressief is het normale toezicht. Dat krijgt u als uw begroting in evenwicht is, structureel en reëel. Dan is het goed. En repressief toezicht wil dus zeggen, leidt tot verwarring hoor wel eens, maar wil eigenlijk zeggen dat de begroting geen goedkeuring meer behoeft. Omdat het in orde is. Dus dan krijgt u een brief. We nemen de begroting voor kennisgeving aan. Er kunnen wel wat opmerkingen zijn, maar uw begroting hoeft geen goedkeuring van GS te krijgen. Dat is anders als dus de begroting en de meerjarenraming uiteindelijk niet structureel en reëel in evenwicht blijken te zijn. Dan moeten we preventief toezicht instellen. Gebeurt gelukkig heel zelden in Brabant. Maar als het nodig is, doen we dat. Dat betekent dat de begroting goedkeuring behoeft. Dan moeten er aanvullende maatregelen genomen worden door de gemeente. Dus door de raad. Die moeten de begroting wijzigen. En pas als het helemaal op orde is, dan krijgen jullie de goedkeuring. Speelt dus niet bij Laarbeek. Van de laatste jaren niet. Dus dat is een instrument wat wij dus met zorg toepassen. Alleen als het nodig is.
Mag ik nog heel even een vraagje daarbij? U had het over aanvullende maatregelen. Dan geeft de provincie alleen maar aan dat er maatregelen genomen moeten worden. En niet of dat inkomsten verhogend of wat dan ook. Dat wordt gewoon aan de gemeente verder gelaten.
Exact. Dus het kan zijn dat de gemeente bijvoorbeeld alles al wegbezuinigd heeft wat er te bezuinigen is. En dan moet men lastenverhoging kiezen. Maar wij zullen nooit op voorhand zeggen van u moet de belasting verhogen. Want ja, het is toch de autonomie van de gemeente. Hoe je dat doet. Alleen ja, het is wel de makkelijkste, in de zin van de duidelijkste manier om je inkomsten te verhogen. Want uitgaven verminderen is vaak weerbarstig. Dus dat is, maar dat is een keuze van de gemeente. Hoe men het aanpakt. Dus treden wij dus niet in, hè? Heel duidelijk dat niet onze rol is. We hebben toetspunten benoemd in het GTK. Bladzijde 13, daar staan allerlei toetspunten. Als u daar eens een keer doorheen bladert, ziet u nog eventjes heel duidelijk wat voor toetspunten wij hanteren. Alle provincies gebruiken dat als ze de gemeente beoordelen. En wij kijken dus of de gemeente voldoet aan de wettelijke criteria. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Naleving van de inzendtermijnen, structureel en reëel evenwicht. Nou, en dan is het repressief toezicht. En dat is dus bijna, ja goed, dat is de regel. Bevindingen van bij Laarbeek. Ik ga nu even specifiek inzoomen op de situatie van Laarbeek. U heeft de vorige brief gehad in december 2018. Daarin waren ook een paar opmerkingen opgenomen. Ik zal in de volgende sheet daar wat dieper op ingaan. Maar in deze situatie was het zo dat de algemene conclusie was dat 2019 niet structureel en reëel sluitend was. Het begrotingsjaar van Laarbeek was niet structureel en reëel sluitend, maar de meerjarenbegroting wel. En dan is het zo dat de gemeentewet ook voorschrijft, als de begroting zelf niet in evenwicht is, dan moet de meerjarenraming in evenwicht zijn. Nou, als dat wel het geval is, dan komt u ook nog in aanmerking voor repressief toezicht. En dat is dus het geval geweest. We kijken ook naar de weerstandscapaciteit van de gemeente. Die was ruim voldoende. En onze conclusie eigenlijk is dus dat Laarbeek voldoet aan alle criteria voor de repressief toezicht. En alleen ja, wat wij constateerden was dat het sluitend krijgen van de begroting even een probleem was. En we hebben toen ook een opmerking gemaakt, omdat alleen de laatste jaarschreef structureel sluitend was. Laat dit niet verder opschuiven. Laat het niet gebeuren dat je ieder jaar weer die laatste jaarschijf van de meerjarenraming sluitend hebt. Want dan is het niet meer reëel op een bepaald moment. Want dan schuift het steeds op. Dus het is wel de bedoeling dat dat bij de komende begrotingsronde, bij 2020 en de meerjarenraming 2021 tot 2022 en 2023, dat daarin de laatste twee jaarschijven minimaal structureel en reëel sluitend zijn. Want de vorige keer was 2022 structureel sluitend. Dat moet dus nu ook weer het geval zijn. Dat even ter verduidelijking. Ja. Dat is, we hopen dat dat duidelijk overkomt. Ik denk ook dat de gemeente dat heeft opgepakt. bevindingen. We hadden een paar opmerkingen in de brief gemaakt over inverdieneffecten. Nou, daar ziet u dus echt weer dat wij ook kijken naar dat de reëel sluitend zijn. Want dat waren dus posten die er al een paar jaar in stonden. Inverdienen van de peelsamenwerking. Nou, dat werd dus door ons als onvoldoende reëel aangemerkt. Nou, we hebben begrepen dat dat ook niet meer opgenomen is in de nieuwe begroting. Dus dan zal die opmerking ook niet meer terugkomen. Ja, dan is dat gewoon voldaan. Dat geldt ook voor de taakstelling inverdien van effect van een transformatie van het sociaal domein. Ook daar is het zo, als je een inverdieneffect raamt, onderbouw het. Want stel dat wij bijvoorbeeld zien dat een bepaalde inverdienmaatregel, dat die er jaar van jaar tot jaar in staat en in de jaarrekening wordt die nooit gerealiseerd, dan zeggen we op een bepaald moment natuurlijk van ja, dat werkt niet. Kies ervoor om hem af te voeren of realiseer hem nu eindelijk. Ik wil even toelichten wat ik bedoel met negatief bijstellen. Kijk, wij beoordelen de begroting zoals u die indient en kijken dan of wij het ermee eens zijn dat de begroting structureel en reëel sluitend is. Nou, soms komt het voor, dat was bij u dus vorig jaar ook, dat we bepaalde posten als niet helemaal reëel aanmerkten, dan brengen we dat in mindering, dan stellen we de begroting dus bij en dan wordt die dus negatiever dan u hem heeft ingediend. Maar omdat wij dat reëel beoordelen en we zeggen, ja, u heeft er misschien iets te positief voorgesteld. Opschrijvend perspectief, heb ik het net al over gehad. 2022 en 2023 zullen dus structureel en reëel in evenwicht moeten zijn, omdat u in vorig jaar ook 2022 als laatste jaarschijf alleen structureel sluitend had. Nou, speciale aandachtspunten voor het komende begrotingsonderzoek wil ik nog even aangeven. En dat is dus in zijn algemeenheid, dat is niet echt specifiek voor Laarbeek, maar in zijn algemeenheid. De onderwerpen die in de brieven zijn genoemd, dus bij elke gemeente geldt dat wij gaan kijken, wat hebben we de vorige keer opgemerkt, heeft de gemeente daar aan voldaan. We kijken naar de weerstandscapaciteit, dat is wel heel interessant, dat wordt steeds belangrijker onder het veranderende toezicht. In het verleden keken we heel meer, echt sec naar het structureel en reëel sluitend zijn van de begroting. En nu wordt steeds meer gebruik om ook dat weerstandsvermogen mee te tellen. Van nou, is er voldoende weerstandscapaciteit. Dus dat gaat een grotere rol spelen. We kijken nu ook, gaan echt toetsen of het overzicht van incidentele baten en lasten voldoet aan de regelgeving. Er is een notitie van de commissie BBV en die hanteren wij. Die is bij alle gemeenten ook bekend. En als er bijvoorbeeld posten opstaan waarvan wij zeggen, ja, dat is eigenlijk geen incidentele post, dan maken we daar een opmerking over en die stellen we dan ook bij. Dat moet dan ook echt wel een duidelijke post zijn waarvan wij zeggen, nou, dat hoort niet. Ik zal een voorbeeld geven, bij verkiezingen heb je dat wel eens, dat er eens in de 4 jaar hebben we raadsverkiezingen. Nou, het komt eigenlijk nooit voor dat er tussentijds raadsverkiezingen worden gehouden. Je weet dus, eens in de 4 jaar komt dat terug. Dat is dus geen incidentele post, dat is een structurele post. Wat bijvoorbeeld wel kan, bij kamerverkiezingen heb je wel eens dat een kabinet gevallen is en zo, en dat er tussentijds meer verkiezingen komen. Daar kun je nog zeggen, dat is dan, daar zitten incidentele elementen in. Maar dingen die je echt ziet aankomen, maar die erbij horen bij de going concern, die zijn structureel. Beheerplannen, belangrijk punt. Daar komt de kaderstellende rol van de raad echt om de hoek kijken. U bent degene die aangeeft in het beheerplan welke kwaliteitseisen er worden gesteld. U mag kiezen van, nou, we willen een heel hoog kwaliteitsniveau voor de wegen, in de kern bijvoorbeeld, en een wat lager kwaliteitsniveau, misschien ergens in het buitengebied, bent u vrij in, maar de rekening moet dan wel betaald worden. Dus een keuze. Dus we gaan te treden niet in hoe je het doet, maar wel dat als u het doet, dat het actueel is, en dat de ramingen ook reëel daarop zijn ingesteld. En de manier van dekken, dat die ook reëel is. Dus er zijn allerlei regels voor. Zal ik nou niet te diep op ingaan hoe onderhoudsvoorzieningen worden gevuld en hoe je daar aan onttrekt. Maar daar wordt ook naar gekeken. En dan de ramingen in het sociaal domein. Ja, dat is echt nu hot item. Ja, die moeten ook dus voldoende reëel en onderbouwd zijn. En daar zitten dus, normaal gesproken zit het grootste deel is structureel, maar u mag bepaalde posten als incidenteel aanmerken, bijvoorbeeld bepaalde transformatiekosten waarvan je echt weet dat is maar een paar jaar en dan vallen ze weg. Bijvoorbeeld omdat het een bijzonder traject is. Maar dat is een uitzondering. Normaal gesproken zijn dit structurele kosten. En dan wil ik graag nog iets zeggen over het vaststellingsbesluit. Want ook daar zien we nog wel eens wat verschillende variaties in. Wat moet er in het vaststellingsbesluit eigenlijk zitten? Een compleet beeld eigenlijk van de besluitvorming door de raad. Dus uiteraard spreekt voor zich welke begroting is vastgesteld. Wat is het totale budget dat de raad heeft geautoriseerd? Herinvesteringsbudget wat beschikbaar is gesteld. Dus stel dat hij bijvoorbeeld nieuwe investeringen heeft geraamd. Moet het eigenlijk ook aangegeven worden dat vastgesteld is door de raad. Maar als u bijvoorbeeld zegt, nou bepaalde investeringen wil ik op een later tijdstip een apart voorstel eigenlijk behandelen. Dat je dat ook eigenlijk aangeven in het besluit. En natuurlijk ja, de begrotingswijziging of amendement, als dat speelt. Dan heeft u dus de conceptbegroting voor u liggen als raad. U krijgt het amendement, de begrotingswijziging. En dat wordt allemaal dan in één vaststellingsbesluit uiteindelijk meegenomen. En wij krijgen dat en wij beoordelen dat. Want ja, als er misverstanden over zijn, over zo'n vaststellingsbesluit, wat er nou wel eens niet toe vastgesteld is, dan weten wij ook niet wat we moeten beoordelen. Dus het lijkt een heel logisch iets, maar het gaat nog ook toch wel eens niet helemaal goed. Goed, zijn er verder nog vragen?
Nou, voor de vragen wil ik u eerst een compliment geven, meneer Karamatali. Want als ik kijk dat er geen vragen, verduidelijkende vragen waren, dat betekent gewoon dat de presentatie erg helder is geweest. En ik denk wel dat er misschien nog wat discussievragen misschien zouden kunnen zijn, of wat overwegende vragen. En graag leg ik daarbij de bal bij de commissie neer. Meneer Van der Weijden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij zijn natuurlijk met de begroting al wel druk doen, nu we 7 november de begrotingsbehandeling hebben. In het verleden was het zo dat wij daar wat verdere verdieping in kregen. En ja, we hebben deze keer ook weer gevraagd, vorig jaar was er eigenlijk een nieuwe opzet. En dit jaar hebben we dezelfde opzet. Dan heb ik ook gevraagd om daar wat meer verdieping in te krijgen. Want het is voor ons heel moeilijk om de individuele bedragen zeg maar, te controleren of te kijken, waar valt er dan onder natuurlijk. Wij zien verschuiving ook op ten opzichte van de begroting van vorig jaar. En dan is het voor ons moeilijk om te kijken, waar valt er onder of waar zit die verschuiving nou van toepassing. Ja, en dan krijgen wij, daar hebben we dit jaar ook weer om gevraagd, dan krijgen wij de opmerking natuurlijk vanuit de ambtelijke organisatie, kom bij ons even tussen Lisette en de collega inzitten en kun je achter het schermpje meekijken en leggen we het uit. Ja, dat is natuurlijk een beetje moeilijk, want wij hebben allemaal werk en we zitten allemaal met agendas en dergelijke. Hoe gaan andere gemeenten er nou in om? Want ik kan me voorstellen dat meerdere raadsleden, we zijn natuurlijk allemaal leken op het gebied. Onze controlerende taak willen wij natuurlijk heel serieus nemen, maar dan moeten we wel ook de gegevens hebben natuurlijk. En ja, meestal is zo'n begroting natuurlijk, we gaan er vanuit alles klopt natuurlijk, zonder twijfel natuurlijk, maar we willen daar wel een verdieping in. En die verdieping kunnen wij niet zien in de begroting die gepresenteerd wordt, zeg maar. Dus ik zou eigenlijk gewoon willen weten, gewoon echt gewoon puur informatief, want die komt natuurlijk meerdere locaties. Hoe gaan collega raadsleden er nou mee om?
Het is een herkenbaar probleem, denk ik. Het is, we hebben, toen wij die special maakten van structureel en reëel begrotingssaldo, ook een aantal gemeenten bezocht. En toen merkten we ook dat het probleem vaak was dat men zegt, ja, we hebben geen tijd, geen kennis van dit soort zaken om het allemaal te kunnen beoordelen. Nou, daarom is het ook zo belangrijk dat de begrotingsregels worden nageleefd. Dus die zijn er op die manier opgesteld, dat in elk geval de informatie die daarin zit transparant moet zijn voor de raad. Daarnaast is er inderdaad zo dat u altijd vragen kunt stellen aan uw college en aan het ambtelijk apparaat. En die zullen ongetwijfeld u goed mogelijk proberen te helpen. Maar en het is ook van belang, het is moeilijk, maar om jezelf daar, om specialisten in je fractie te hebben. Het is gewoon handig om te weten maar nou, dat er iemand is die op bepaalde terreinen dat echt in de vingers kan krijgen. Of dat je met fracties samenwerkt. Het is in ieder geval, ik herken het probleem, want het is voor ons, het is ons vak. Maar, en ik snap heel goed dat het voor een lekenbestuur moeilijk is. Maar wij vertrouwen erop dat in eerste instantie dat het zo is dat u in ieder geval met uw vragen hier bij uw gemeente terecht kunt. En waar het nodig is, proberen wij dus ook als toezichthouder, als er dus onduidelijkheden zijn, ook die wij constateren dat wij het in onze brieven, in ieder geval nog eens even onder de aandacht brengen, dat als de dingen niet goed zijn, volgens ons, merk je bij dat op. En in onze contacten met de ambtelijke organisatie van uw gemeente, als er in de begroting echt dingen zijn die niet aan de regels voldoen, dan zeggen we het ook tegen hen. Als dat zo is. Dus het probleem dat wat u dus constateert, wat bij andere gemeenten ook speelt, dat kunnen wij moeilijk oplossen als toezichthouder, want ja, u heeft nu eenmaal beperkte tijd. Maar we hopen wel dat met name de manier waarop het toezicht wordt uitgeoefend en de manier waarop de regels worden nageleefd, dat die het voor u makkelijker maken, inzichtelijker maken. Dat u in elk geval op die manier meer het gevoel hebt dat u greep heeft op de begroting. Maar er zal ongetwijfeld gewoon echt veel eigen tijdsinvestering gedaan moeten worden om dit te doen.
Ja, maar dat is het niet het probleem natuurlijk, maar ik neem aan de begroting wordt ook u gepresenteerd, ja. Neem ik aan. En daar zitten natuurlijk onderleggers onder. Je kunt niet aan die bedragen natuurlijk alles wat in die begroting staat, kunnen niet alles uithalen. Nee. En die verdiepingsslag, want meestal zijn er gewoon posten natuurlijk die op een andere manier ingevuld worden, of die van het een naar het andere vakje schuiven, zeg maar, in het Excel-sheetje. En daar snappen wij dat er gebeurt natuurlijk, maar wij kunnen daar geen vinger achter krijgen. Dus wij zien dus verschuivingen in grote bedragen, want daar kijken we natuurlijk met name naar, die dan van een post gaan naar een mutatiepost, zeg maar. En wij kunnen daar niet, ja, daar kan ik wel aan de ambtenaar vragen, ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat u daar ook geen verdiepingsrapportje onder hebt waar je die cijfers allemaal kunt controleren.
Kijk, het is zo, er zijn verschillende rollen hier. Je hebt bijvoorbeeld de rekening, wordt door de accountant gecontroleerd. Die heeft daar een heel eigen rol in, hè? Die toetst op al de voorschriften gedaan zijn. Wij als toezichthouder kijken globaler. Wij beoordelen, we doen geen administratief onderzoek. Hè? Dus als wij in begroting beoordelen, kijken wij vooral van, kunnen wij beoordelen met de informatie die erin zit, dat het voldoet aan alle eisen. Wij gaan inderdaad ook niet achter de komma overal anders nakijken. Dat is ook niet onze rol. Zou ook te ver voeren, dat is niet onze verantwoordelijkheid. Maar waar wij bijzondere verschuivingen of verschillen zien, vragen wij om toelichting. Als je bijvoorbeeld opeens ziet dat een bepaalde post zonder toelichting bijvoorbeeld heel, heel groot zou worden, zou eigenlijk niet moeten kunnen, want je hebt een programmabegroting en bij de programmabegroting wordt eigenlijk een toelichting gegeven op de diverse uitgaven. Het moet eigenlijk zo zijn dat je als je ziet dat er dus ander beleid wordt gevoerd en dat het andere kosten met zich meebrengt, dat daar een onderbouwing onder ligt. Als u zegt van, oh, nou, ik zie niet waarom mijn post twee keer zo groot wordt, dan kun je dat vragen. Zeg maar, hoe kan dat nou? Een voorbeeld is onderhoudskosten. Als die opeens hoog worden, dan heeft u als raad, dan zit u gewoon aan de knoppen. Want u zegt gewoon, ja, maar ik heb dat plan vastgesteld. Ik zie hier opeens in de begroting heel andere bedragen staan. Hoe kan dat? Waar komt dat vandaan? Dus dat zou kunnen. Het zijn ook dingen waar wij op letten. Maar als raad heeft u in eerste instantie die kaderstellende en autoriserende rol. En controlerende rol met name. En dat controleren, ik snap dat dat moeilijk is. En tegelijkertijd is het ook zo dat je met name naar de consistentie moet kijken van de jaren. En in hoeverre, en let ook op de accountantsrapporten. Dat is ook belangrijk. Accountantsrapporten zijn heel waardevol, omdat de accountant kijkt met een heel eigen expertise. Die constateert ook dat bepaalde dingen, bepaalde zaken, vragen oproepen, dat er onzekerheden zitten, bijvoorbeeld bij het sociaal domein. En die wijst ook echt wel de weg in een bepaalde richting. Als er dus onrecht, je moet ook letten of er iets onrechtmatig is, of dat er vreemde dingen in zijn. Ons taak is niet om te kijken of iets onrechtmatig is, maar vooral of het op het evenwicht gebaseerd is op reële aannames en begrotingen. En het kan dus zo zijn, dat valt ons meteen op als er bepaalde posten zijn die ja, echt nergens op gebaseerd zijn. Maar als een gemeente op bepaalde onderdelen inderdaad op structureel lagere bedragen raamt, dan vragen we daarna, dan zeggen ze van ja, dit is bijvoorbeeld die Jan-Kaas-schaafmethode, is dat een bezuiniging? Bijvoorbeeld bepaalde posten bezuinigen we 3% minder personeelskosten. Wij kunnen niet zeggen van dat is niet reëel, maar wij krijgen wel vervolgens signalen door van ja, deze ambtelijke organisatie staat al zo zwaar onder druk. Bijvoorbeeld, dat geeft problemen. Dus dan kun je ook zeggen van hé, dus in hoeverre zijn bezuinigingen reëel? Als het al piept en knuist. Dus het is een totaal plaatje. Het is een integraal plaatje. En het is, wij kunnen een aantal zaken die echt vastgelegd zijn, die kunnen we er makkelijk uithalen. Algemene uitkering, dat, Dat zien we zo, of daar iets niet goed is. Belastingen kunnen we ook makkelijk zien. Maar als het gaat om personeelskosten, er is heel veel autonomie voor een gemeente, hoe men met personeel omgaat. Als je inhuurt, ja, als je mensen inhuurt, dan moet natuurlijk wel aangegeven zijn, ja, wat voor, hoeveel mensen het zijn en wat de kosten zijn. En het valt u op, ongetwijfeld ook op als de pan uitreist, personeellasten. En de vraag is ook, wat krijg je ervoor terug? Want vervolgens gaat het erom, waarvoor worden mensen ingezet en wat voor taken zijn het? Daarvoor is die programmabegroting zo belangrijk. En u als raad stelt de programmabegroting vast. Als er dus tussen de programma's wijzigingen zijn, dus stelt dat er van programma 8 naar programma 4 iets verschoven wordt bijvoorbeeld, ik noem maar wat, dan moet de raad daar echt toe besluiten. Het college mag dat niet zomaar zelf doen. Binnen de programma's heeft het college wel die mogelijkheid, maar daar moet men ook transparant in zijn. Ook daar moet duidelijk zijn van ook bepaalde bedragen zijn binnen een programma verschoven van één product naar een ander product. Nou, dat wordt ook, dat kunt u als raad ook zien. Want dat staat ook weergegeven in de begroting. Ik hoop dat ik hier een beetje.
Ja, meneer Van der Heijden.
Ja, wij hebben een mei- en een september-circulaire. Afgelopen jaar hebben we de kadernota, die was gebaseerd op de mei-circulaire. Die viel toen tegen, dus we hebben moeten zoeken naar bezuinigingen en OZB. Toen in stemmer viel hij weer mee, uiteindelijk. En toen hebben we weer wat bij moeten stellen. Wat is nou verstandig in zoiets? Want er zijn ook gemeentes die blijkbaar gewoon één circulaire aanhouden.
Ja.
Dus die houden de mei-circulaire bijvoorbeeld aan en daar baseren ze eigenlijk het hele jaar op. Hoe reageren jullie dan ook op het moment dat bij wijze van spreken in stemmer dan de inkomsten tegenvallen ten opzichte van de mei-circulaire of andersom?
Ja.
Want dan kan er zomaar een gat in de begroting zitten. En hoe reageren jullie daar dan op? Of is het dan dat jullie gewoon kijken van nou, het gaat van mei tot mei. En als het daar binnen die periode gewoon sluitend is, dan is het acceptabel. Of adviseert u er iets in hoeverre dat we het beste kunnen doen in dit soort situaties? Want het fluctueert nogal.
Nou kijk, voor ons gaat het om de begroting. Het is de begroting die u vaststelt, in november, die wordt ingezonden aan de provincie ter beoordeling voor de vorm van toezicht. De kadernota zien wij wel. En daar kan als er een begrotingswijziging bij zit, moet die zelfs ingestuurd worden. Maar de kadernota is een tussentijds element. Hè? Dus dat bouwt op naar de begroting. Maar het oordeel over de vorm van toezicht wordt bij de begroting gevormd. Nou, er zijn gemeenten die voor de begroting ook nog steeds de mei-circulaire hanteren. Dus die zeggen gewoon, we hebben de uitgangspunten eenmaal gehaald en we houden de mei-circulaire erin. En dan gaan we, als er tegenvallig zijn, de september-circulaire, dan gaan we die later wel ramen. Het mag, want er staat in ons toezichtkader ook dat je tenminste de mei-circulaire moet hanteren. Ouder mag natuurlijk niet, het moet eigenlijk wel de mei-circulaire 2019 moet u minimaal gebruiken voor de begroting 2020. Maar u mag ook de september-circulaire hanteren en daar heeft het grote voordeel dat u eigenlijk reëler bent. Want september-circulaire zit natuurlijk dichter bij de werkelijkheid van het moment van de begroting dan de mei-circulaire. Maar waarom is er ooit voor gekozen om de mei-circulaire ook acceptabel te maken? Dat is omdat gemeenten een consistent beleid kunnen kiezen, dat ze bijvoorbeeld het nadruk leggen op die kadernota. Dat ze zeggen van daar, wat moment nemen wij dus die maatregelen. En als ze dan vervolgens in de begroting uiteindelijk ook de mei-circulaire hanteren en de september-circulaire niet meenemen, dan betekent het ook dat je de voordelen niet raapt natuurlijk. Hè? Dus als je voordelen van de september-circulaire hebt, dan komen die ook in een later stadium. Dan krijg je, dus het heeft voor- en nadelen. Uw gemeente kiest voor de september-circulaire in de begroting. En dat u zegt dat voor de kadernota de mei-circulaire geldt, is logisch, want september-circulaire is er dan nog niet. Dus de gemeente wil op dat moment gewoon even een reëel beeld geven van de situatie. Dus ze moeten even de mei-circulaire pakken. Maar de september-circulaire is vervolgens weer leading voor de begroting. Nou, en daar heeft u in dit geval voordeel van. Want ja, de september-circulaire pakt goed uit voor 2020. Maar stel dat het een nadeel was, dan had u wel in die zin een probleem, dat wij dan ook zeggen, september circulaire, bijvoorbeeld een nadeel van 5 ton, gemeente, wij verwachten wel, als u dat raamt, dat u ook zorgt toch dat die, tenminste die meerjarenbegroting structureel sluitend is. Dan moet je toch iets doen. Dus dat is wel een beetje het risico van september circulaire ramen. Maar gemeenten die de september circulaire ramen zijn in die zin wel reëler, die pakken de problemen wel al in een eerder stadium aan als die zich voordoen. Want ja, als je de mei circulaire raamt en de september circulaire valt tegen, zul je later toch iets moeten doen om die begroting weer sluitend te krijgen. Moet je een wijziging doorvoeren, moet je later weer maatregelen nemen. En soms kiest de gemeente er dan voor om meteen, bij de vaststelling van de begroting of in december, de OZB te verhogen, bijvoorbeeld. Om op die manier toch het begrotingsjaar sluitend te krijgen, ondanks tegenvallers in de september circulaire. Want je hebt vaak zo weinig andere middelen nog om tegenvallers op dat moment op korte termijn op te vangen. En dat is ook de reden dat wij praktisch gezien ook hebben gezegd, nou, de mei circulaire mag ook gebruikt worden. Maar wel consistent graag. Niet dat je, als het voordelig is om de september circulaire te hanteren, dat je september circulaire pakt en het jaar daarop, als september circulaire ongelukkig uitpakt, dan zeg je, nou, nu gaan we dus de mei circulaire gebruiken. Want dan wordt het natuurlijk op den duur ook een beetje een ongeloofwaardig verhaal. Consistentie van beleid. Daar gaat het om.
Helder. Ja. Ik zie nog meneer. Oh, u wilt nog erop ingaan, meneer Van Heijden?
Ja, ik snap dat je. Dat je op zich. Ja, de september. Het zit korter bij de begroting, dus dat hij juist is. Ja, misschien is het een toevalligheid van dit jaar dat er zoveel fluctuatie zit in beide circulaires. En daarom komt dat ook richting de buitenwereld gewoon heel vervelend en raar open. Hoe dat je er nou uiteindelijk ook als raad mee om moet gaan. Ja. Dat kun je waarschijnlijk niet voorspellen, hoe dat hij in andere jaren gaat. Klopt. Dus dus eigenlijk hetgeen wat u zegt is eigenlijk van hou de september circulaire eigenlijk aan. Ja. En gebruik de mei circulaire wel om eventueel in een voorstadium al wat bij te sturen. Mm-hmm. En uiteindelijk om dan niet meer al te veel verrassingen te komen dan in die stemmer circulaire.
De reden is dat die mei circulaire ook meestal de grootste wijzigingen met zich meebrengt. Dus daarom is het ook zo verstandig om inderdaad in die kadernota toch dat mee te nemen. September circulaire kan soms grote wijzigingen met zich meebrengen, maar in de praktijk is dat meestal geringer dan in de mei circulaire. Dus dat is de praktijk. Maar het kan in de toekomst ook veranderen. Hè? Dat kan. Het is. Normaal is het wel zo, dus maar niks is meer normaal in deze tijden. En ik zie ook wel eens gemeenten die in hun paragraaf weerstandsvermogen het rijksbeleid als een van hun grootste risico's noemen. En dat zou is dat ook best wel een groot risico. Omdat je met name de trap-op-trap-af methodiek die nu nog gehanteerd wordt, dat is een groot gewoon probleem voor gemeenten. Is gewoon een probleem, omdat je door als gevolg van onderbestedingen bij het Rijk vervolgens als gemeente ook minder geld krijgt. Denk je ook van en het komt allemaal nu een beetje tegelijk. We hebben nu het sociaal domein, al die taken die gedecentraliseerd zijn. Je hebt andere zaken die je ook op je bord krijgt. Dus het lijkt allemaal een beetje samen te komen. Maar goed, we hebben in dit geval dan wel het voordeel dat de september circulaire goed uitpakt.
Dank u. Meneer Strijbos.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, een vraagje. Wij hebben als raad hebben we bij de kadernoot hebben wij de algemene beschouwing. Dat wil zeggen dat we daar het zwaartepunt leggen in de PNC-cyclus. Dan hebben we meer ruimte voor invloedbaar beleid. En dan hebben we dus zo de mei circulaire. Hoe ziet u dat, hoe wij dat doen en in vergelijking met andere gemeentes? Want heel veel gemeentes hebben de algemene beschouwingen bij de begroting in november. En die hebben we eigenlijk dus niet. Maar het gevaar is wel dat met die grote fluctuaties van de mei-circulaire en de september-circulaire, dat we bijna ook weer bij de begroting, met heel veel verandering van inkomsten en natuurlijk ook wel andere uitgaven, ook weer verstranden of belanden in ook weer flinke debatten. Wat is voor u als toezichthouder, heeft u daar misschien ervaring mee, toch het efficiëntste om de algemene beschouwing in het voorjaar te houden of in het najaar?
Ja, het
is zo dat de, ja, je ziet wel dat meerdere gemeenten, maar niet de enige, ervoor kiezen om dat voorjaar te gebruiken echt voor heel veel inhoudelijke keuzes, of voor investeringsbeleid. Zeggen ze van, daar gaan we eigenlijk al in het voorjaar meteen alles op de rails zetten. Het probleem is alleen dat je dus in het najaar met de septembercirculaire toch nog met onaangename verrassingen bij de algemene uitkering geconfronteerd zou kunnen worden. Dus dat hou je toch, die onzekerheid hou je. Maar het is wel zo dat als je in de meicirculaire bijvoorbeeld een heleboel eigen beleid, op in de kadernota in die periode van de meicirculaire, al dat eigen beleid al op de rails zet en daar een lijn voor uitkiest, dan heb je wel ja, een mooi, in je PHC-cyclus, een mooie opbouw. Dus het is wel op zich wel iets voor te zeggen om het in het voorjaar te doen. Ja.
Zijn er nog meer vragen vanuit de commissie? Nou, ik denk dat we kunnen concluderen dat we een heldere toelichting gekregen hebben en ook best wel wat zinnige vragen over hebben kunnen stellen. Dank voor de toelichting en ik hoop dat wij in staat zijn om in ieder geval de uitgangspunten zoals u die nu heeft laten zien voor de begroting 2020 om nu ook inderdaad in te vullen, inclusief een positief resultaat voor 2022 en, oh nee, 23 en 24 geloof ik.
22
en 23.
Volgend jaar speelt het, dan gaat het 24 prima. Ook meetellen, maar goed.
Ja. Wethouder Buter, u wilde nog even iets toevoegen.
Ja, ik wilde nog even reageren op de vraag van meneer Van der Weijdeven. Meneer Van der Weijdeven en zijn fractie heeft ons gevraagd om de productbegroting. En die maken wij al enige jaren niet meer. Maar ik snap wel zijn behoefte om verdieping op sommige punten. Dus ik kan me voorstellen dat als er hele specifieke punten zijn waarop de PNL-fractie of de andere fracties, daar kan natuurlijk ook vragen hebben, dat ze die ons bij de technische vragenronde gewoon doen toekomen, zodat we daar dan toch die informatie in kunnen voorzien. Want het is natuurlijk wel wat we te alle tijden willen doen. Dat.
Ja, daar even op inhaken. Wij worden elke keer op ons wenken bediend, mevrouw Buter, dus dat is helemaal niet het probleem. Alleen, u snapt natuurlijk wel, als je bij een vereniging kascontrole wilt doen, dan wil je gewoon even afzonderlijk gewoon eventjes die map en die bonnetjes zien. En dan ga je er even doorheen. Hè. En dat is toch anders dan dat we tussen twee ambtenaren in zitten op een woensdagmiddag. Ja, dat is toch iets anders. Dus
wij
missen
wel,
maar, een beetje.
Dat begrijp ik, maar kascontrole doet hier de accountant. Hè? Dus, en die brengt daarover verslag uit aan u. Begroting is toch, zeg maar, te vooruitkijken naar de komende jaren. Maar al die documenten die hebben met elkaar verband. En daarom vond ik het advies van meneer Karamatali om te zeggen van, hou ook heel goed die accountantscontrole in de gaten. Ook als je weer naar de begroting kijkt, wel een hele goeie. Maar goed, nogmaals, alle vragen die u heeft, voor zover wij ze kunnen beantwoorden, beantwoorden ze met liefde en plezier.
Dankjewel voor deze toevoeging. En ik neem aan dat deze toezegging ook voor u voldoende is. Prima. Dan denk ik dat we bij deze het onderwerp toezicht op de gemeentefinanciën kunnen afronden. Nou. Dank en wel thuis, meneer Karamatali.
Dank u wel.
En dan gaan wij nog gauw door naar een